Goed, ik neem een slok water en dan kunnen jullie vast nadenken over de vraag wie de eerste vraag gaat stellen. Ook als je hier vanavond voor het eerst bent, daar trekken we ons allemaal niets van aan. Als je een vraag op je hart hebt, stel hem. Oké, dan slaan we die over. Dan gaan we meteen naar de tweede vraag. Kees. Ja. Wacht even, de microfoon.
In artikel 31 staat er Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk.
Ja.
Dat is... Ja, hij is mens, maar toch niet op aarde. Tenminste, ja, hij is dichtbij, maar
ja, dat woord...
niet echt een functionaris, zeg maar, die je kan verkiezen.
Nee, maar kijk,
het woord... van de term bisschop ineens.
Het woord bisschop is hier gericht tegen de Rooms-Katholieke Kerk. En de Rooms-Katholieke Kerk heeft dat hiërarchische systeem. Je hebt de plaatselijke pastoor, daarboven heb je de bisschop over een bepaalde regio. Dat noemen we een bisdom. En al die bisschoppen, daar heb je boven aartsbisschoppen. En al die aartsbisschoppen boven elkaar, daar heb je uiteindelijk de paus. Dat is een hiërarchisch systeem. Dat is een top-down structure, zouden wij vandaag noemen. En kijk, zonder het woord Rooms-Katholiek te noemen, zegt hier nu Guido de Bray, nee, al die predikanten zijn gelijk. Er zijn er niet die hoger staan dan de anderen. Doordat ze bisschop zijn en als bisschop regeren over die predikant. Nee, wij hebben maar één bisschop, dus dat is een woordspeling, dat is de Heer Jezus. Nou, als iemand nou vraagt, maar waar staat dat nou dat de Heer Jezus bisschop is? Ja, dan moet je even bedenken dat bisschop een verbastering was van het Griekse woord episkopos. En dat woord staat wel degelijk van hem. Wij zijn teruggekeerd tot de herder en opziener van onze zielen, wordt gezegd door Petrus. Opziener, dat is de episkopos. Er staat letterlijk van de Heer Jezus in de Bijbel dat hij onze episkopos is, onze opziener. Dus hier wordt gezegd, nee, niet een bisschoppelijk systeem. Ik zei al, dat is ook een hint naar de Anglikanen en de Lutheranen. Want we hebben maar één bisschop en dat is de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een keuze. Want ook als je een bisschoppelijk systeem hebt, laten we wel wezen, zoals de Anglikanen en de Lutheranen. Dan kun je nog steeds zeggen, ja, maar daarboven hebben we uiteindelijk maar één opziener, dat is de Heer Jezus. Dat kun je nog steeds zeggen. Maar de Heer Jezus is ook nu dus, ook al is hij niet op aarde, juist als degene die gezeten is aan Gods rechterhand, is hij degene die het hoofd is van zijn gemeente. En als hoofd ook de opziener over al de zielen die samen die gemeente vormen. Wie verder?
Mag ik nog iets vragen dan?
Oh, je bent er nog. Dat ben jij.
Ja, ik ben nog.
Ik keek de andere kant uit.
Je zou kunnen zeggen dat Timotheus, of Timotheus, dat die is benoemd door Paulus in een kerk. En dat zou je hiërarchisch kunnen duiden. Nou, Paulus was dan de baas van Timotheus. En die kerk die was dan onder Paulus. En je zou kunnen zeggen dat de Rooms-Katholieken dat hebben voortgezet.
Wat zou je kunnen, daarom zijn we al. Dat presbyteriaanse systeem, daar zijn net zo goed Bijbelse argumenten voor te geven. Dus echt, het is heus niet zo dat je nou zo simpel kan zeggen dat presbyteriaanse, dat is Bijbels en het episcopaalse niet. Even voor de duidelijkheid. Paulus was een apostel. Ik zei straks al in Handelingen 14 vers 23 lees je ook dat Paulus en Barnabas overal in die gemeente waar ze geweest waren, ze gingen de hele reis weer terugmaken langs diezelfde gemeente en overal stelden zij uitstaan. Maar zij waren apostelen. En de vraag is nu, waren die apostelen er alleen in de begintijd? Of zou je kunnen zeggen, nee, maar hun plaats is ingenomen, en dat is eigenlijk wat jij suggereert, door de latere bisschoppen. Die hebben eigenlijk een soortgelijke positie, zoals een bisschop in de katholieke of Anglikaanse of Lutherse kerk de pastoor aanstelt. Dus dan heb je weer die top-down structure. En die bisschop zelf is door de aartsbisschop aangesteld. En die uiteindelijk door de paus. Dan heb je een vergelijkbaar systeem. Maar als je zegt, die apostelen waren er alleen in de begintijd. En daarna niet meer. Je moet dus nu op een andere manier aan oudsten zien te komen. Ja, dan gaan die voorbeelden niet op. Want dan waren ze uniek. Paulus inderdaad. Hij zegt ook van Titus. In de brief aan Titus, ik heb je achtergelaten op Kreta om overal in de gemeente oudsten aan te stellen. Dus dat is Paulus, hij is de gedelegeerde van Christus. Hij delegeert op zijn beurt Titus, en Titus op zijn beurt stelt oudsten aan in die verschillende gemeenten. Dat is een echte top-down structuur. Wat jij nu doet is argumenten aanreiken tegen dit artikel voor het episcopaalse systeem. En daar heb ik niks op tegen, want ze zijn alle drie even goed, maar ook even slecht vanuit de Bijbel te verdelen. Want de Bijbel is, het Nieuwe Testament is niet een soort kerkorde. Is niet bedoeld om ons een bepaalde kerkstructuur aan te reiken. Ik geloof veel eer in ook dat opzicht het werk van de Heilige Geest. Als je de kerkgeschiedenis nagaat, dan zie je dat er een hele periode, dat noemen we de charismatische periode. Dat moet je even niet verbinden met wat die term nou betekent. Het betekent vooral dat de mannen die daardoor door de Heere God bekwaamd waren, die natuurlijk gezag hadden, gezag van de Heilige Geest, beter gezegd, dat die vanzelf kwamen bovendrijven. En dat die uiteindelijk de leiding gaven aan de gemeente. Hoe sterker de gemeente leeft uit de Heilige Geest, hoe gemakkelijker het is om ook duidelijk te zien, precies wat Handelingen 20 zegt, wie zijn de mannen die hier door de Heilige Geest zijn aangesteld om ons leiding te geven. Heb je geen enkel systeem nodig, niks. Maar wat gebeurde er, en dat gebeurt helaas altijd opnieuw, na een tijdje zakt dat enthousiasme een beetje in. Dan is het allemaal nog wel zuiver, maar het is niet meer zo geestelijk, niet meer zo spiritueel. En dan ontstaat, hoe minder charismatisch de kerk wordt, steeds meer de behoefte aan een georganiseerde kerk. En dat gebeurt eigenlijk pas vrij laat, dat gebeurt pas in de tweede eeuw. Dan ontstaat die behoefte een kerk steeds meer structuur te geven. En als je kijkt naar de geschriften die na het Nieuwe Testament als eerste verschijnen, die van de apostolische vaders, dan zie je daar al steeds meer die structuur naar voren komen. De structuur moet dan het gebrek aan geesteskracht vervangen. Dan ben ik ook weer niet zo naïef dat ik zeg, we moeten terug naar dat eerste. Je moet een soort combinatie van de twee hebben. Je moet wel heel helder hebben wie is. Je kunt ook niet thuis zeggen, nou die ene kinderen, sommige van die kinderen zijn veel geestelijker dan papa of mama, weet je wat, we noemen die tot hoofd van het gezin. Zo werkt het dan ook weer niet. Je moet een beetje duidelijkheid hebben wie de leiders zijn. Maar zonder de Heilige Geest betekent al dat mooie leiderschap en al die mooie verkiezingen helemaal niks. Het is de combinatie van die twee waardoor we alleen maar goed kunnen functioneren. Nou is iemand die geen Kees heet. Broeder Tonken. Oh jongens, wordt allemaal opgenomen, broeder Tonken.
Dan zou ik u willen vragen,
ja.
Wie is uw naaste?
Oh, ik heb het hele woord naaste niet gebruikt vanavond.
Hm?
Ik heb het hele woord naaste niet gebruikt vanavond.
Ja, maar het staat wel in het verhaal.
Ah.
God en onze naaste liefhebben.
Ah, dat is waar, ja. Dat was dat stuk dat ik nou juist overgeslagen had, weet u nog wel. Want ik had gezegd, daar is een beschrijving hoe je een echte christen kan herkennen. En dat is iemand die zijn naaste lief heeft. Die naaste, laat ik zo zeggen, ik weet helemaal niet welke kant u uit wilt, dat is nog een verrassing. Je naaste is degene die letterlijk op jouw pad gebracht wordt. Als iemand dus zegt van, ik heb Poetin lief, want dat staat in de Bijbel, dan zeg ik, nee hoor, Poetin is niet jouw naaste. Hij is ver weg, hij is heel ver weg. De naaste is de man die op de weg ligt, zwaar gewond. Dat is de vraag van wie is mijn naaste? En dat geeft de Heer Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De naaste is de mens die je op de weg gebracht wordt en waar je niet omheen mag lopen. En die jouw liefde moet bewijzen.
Mag ik nog iets?
Ja hoor, je mag een hoop.
U kent het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
Dat vertelde ik u net, ja.
En dat verhaal dat begon doordat een wetgeleerde aan Jezus vroeg,
precies,
wie is mijn naaste? En Jezus geeft geen rechtstreeks antwoord op die vraag, maar die vertelt het verhaal van die barmhartige Samaritaan. En tot slot zegt Jezus tegen die wetgeleerde, en wie was nu de naaste van die man die daar gewond langs de weg lag?
Juist.
En dan geeft die wetgeleerde een heel principieel antwoord. Die zegt, die hem barmhartigheid bewezen heeft.
Ja.
En dan zijn het al die naasten, zijn het allemaal mensen die mij barmhartigheid bewezen hebben? Nee toch?
Maar waar wilt u naartoe? Waar wilt u naartoe?
Dat is de overtreffende trap. Dat kan er maar één zijn.
U bedoelt, dat is de Heer Jezus zelf?
Juist.
Ah, kijk, de gelijkenis is wat dat betreft heel verrassend. Want de gelijkenis zegt uiteindelijk niet wie is de naaste aan wie ik liefde moet bewijzen, maar de gelijkenis zegt wie is de naaste wiens liefde ik moet aannemen. Daar wil hij naartoe. Oh, dat dacht ik. Ik dacht, nou zijn we samen op één lijn. De naaste, de man vraagt wie is mijn naaste? Je moet je naaste lief hebben als jezelf. Maar in de gelijkenis is de naaste die Samaritaan. Die Samaritaan moet je niet lief hebben, daar ontvang je liefde van. Nee, we hebben het over hetzelfde. Want uiteindelijk is de naaste de Heer Jezus zelf die ons barmhartigheid bewezen heeft. Maar vindt u het goed dat we nou weer terug gaan naar de kerk?
Dat zien we toch ook in die gelijkenis dat Jezus zegt, ik ben de ware herder die zijn leven inzet voor zijn schapen.
Ja.
Wie zijn nou onze naasten? Is dat de herder of zijn dat die schapen? Wie staat onze naasten?
Ja, ik merk dat u een stokpaardje aan het bereiden bent. Maar ik wil zo graag terug naar die kerk en de structuur. Wat is er volgens u de ware kerk? Dan moet je dat met broeder Donker doen. Je moet hem gewoon een stevige tegenvraag geven. Wat is volgens u de ware kerk?
Ja, dat is een groepering van gelovigen die een oprecht, waarachtig geloof hebben.
Nou, er is eigenlijk niks mis met dat antwoord, hè? Ja. Heb je daar veel van in Utrecht? Heb je daar veel van dat soort gemeenten in Utrecht?
Nou, ik prijs me gelukkig dat ik lid ben van een gemeente waar een aantal mensen in zitten die zeggen, ja, die vind ik fantastisch. Daar heb ik een hele hoge dunk van. En die bewonder ik en die zie ik echt als goede medegelovigen. Kan ik niet van iedereen de gemeente zeggen, ik ken ze ook niet goed genoeg. Maar van schilderen toch wel. En die functioneren ook goed in de gemeente. Ja.
Nee, ik kan het bevestigen, want ik mag één keer in de twee jaar in die gemeente preken. En of voor zover je dan een gemeente leert kennen, maar in elk geval daardoor weet ik waar het over gaat. Goed, nou weer terug naar de kerk. We moeten altijd weer terug naar de kerk. Goede vriend.
Ja, allereerst dank u wel voor uw lezing. Ik had een vraag over de definitie van de valse kerk die wordt gegeven in artikel 21. U zegt daarvan, er wordt vooral dus gezegd van wanneer een kerk tradities boven woord plaatst, dan hebben we een probleem. Maar u zegt dan, eigenlijk is daar niemand van gevrijwaard. Maar ik vraag me, ik mis dan een beetje wat u dan vervolgens met dat gedeelte van het artikel wilt.
Ja.
Zegt u dan van, want u geeft dan eigenlijk dus de mens, de realiteit als maatstaf. Zegt u daarmee, dus dit is niet relevant? Of zegt u, dit is een soort van ideaalbeeld? En het is naast de waardig.
Nou, ik ben blij dat je dat vraagt, want ik wil natuurlijk niet de indruk wekken alsof het er niet toe doet of je het woord van God boven je tradities plaatst of andersom. Maar waar het mij om gaat is dat dit, ja, sorry voor dat woord, een wat naïeve omschrijving is. In de valse kerk worden tradities en leringen van mensen boven die van de Bijbel geplaatst. Dan zeg ik, ja, maar waar gebeurt dat niet? Waar bestaat althans dat gevaar nou niet dat zulke dingen gebeuren? Elke kerk, elke gemeente die wat langer bestaat, bouwt bepaalde tradities op. En die zitten zo in ons DNA dat ze zonder dat we er erg in hebben, in de praktijk kunnen gaan heersen over de schrift. Maar ik zeg dat dus niet om te zeggen dat geeft niet. Ik zeg dat om te zeggen, zo simpel is dat niet met die ware en die zuivere kerk. Want waar is de kerk die zuiver het evangelie predikt, zonder daarbij ooit leringen van mensen boven het woord te stellen? Daarin mag je jezelf grondig onderzoeken. Wat ik wel belangrijk vind is dat als je mensen daarop aanspreekt, dat ze daar gevoelig voor blijken te zijn. Dat ze zeggen, ja, dat gevaar onderkennen we. Dat willen we eigenlijk ook niet. Dan wordt het wel moeilijk, want dan neem ik een voorbeeld. Ik durf hier geen voorbeelden te noemen, want ik wil niemand op zijn tenen trappen. Maar als je dan een voorbeeld noemt, zeg maar, waarom handhaven jullie dat dan? Terwijl je dat eigenlijk niet, of niet meer met de Bijbel in de hand kunt verdedigen. Ja, dan worden mensen wat verlegen. Dan zeggen ze, ja, maar dat zijn we zo gewend. En als je eenmaal daarmee begint dat te veranderen, waar blijven we dan, et cetera. Dan zeg ik, vriend, nou ben je op het punt aangeland waar je traditie blijkbaar toch een beetje sterker is dan de schrift. Maar dat gevaar is overal aanwezig. Dat bedoel ik ermee. Dus niet omdat het dus minder erg zou zijn, maar om daarmee te zeggen, steek dan eerst maar eens je hand in eigen boezem. Want Guido de Breer wijst natuurlijk naar een ander. Die zegt, dat is de valse kerk. Dat is niet de kerk waar hij bij hoort. Bij ons komt dat niet voor. Ja, in 1563 kon je dat misschien nog zeggen. Of 61. Moet niet met de catechismus verwarren. Maar of je dat nou nog kan zeggen, na zoveel eeuwen. En of je dat überhaupt van enige kerk kan zeggen die wat langer bestaat. En waar ook heel bepaalde leringen zich ontwikkelen. Die worden ook zo kenmerkend. Ik noemde straks het leren van het verbond. Nou, er is niks mis met die leren van het verbond als zodanig. Maar wanneer die uit zijn voegen gaat groeien. Wanneer die zo essentieel wordt. Dat alles daaraan opgehangen wordt. Dat alles verbondsmatig gelezen moet worden. Dan gaat het, dan wordt die topzwaar. En dan, als je de mensen daarop aanspreekt en zegt, ja, maar dat is onze identiteit. Dat zit in hun DNA. Dat zit in hun DNA. Dat is zo belangrijk voor hen geworden. Ze kunnen zich ook niet voorstellen dat daar in de traditie wel eens misschien belangrijker zou kunnen zijn geworden dan de schrift zelf. Maar het hart, als dat op de goede plek zit, dan merk je dat je mensen wel altijd daarop kan aanspreken. En daar zijn we al heel erg blij mee. Terwijl in de Rooms-Katholieke Kerk is dat natuurlijk toch principieel anders. Daar gaat het niet in de eerste plaats om, dat is typisch protestants. Waar staat het in de Bijbel? We vragen protestanten, daarvoor zijn we protestant. Waar staat dat in de Bijbel? Ja, maar een katholiek zal veel eerder denken, luister, de kerk die weet het toch ook al heel goed, die hebben dat van het begin af aan zo gezien. Van het begin af aan heeft de kerk bijna geleerd, en soms is dat ook zo, dat je tot de doden mag bidden. Of dat de doden voor ons voorbeden kunnen doen. Dat is zo oud, ja, daar is misschien geen bijbeltekst over. Maar wie zijn wij nou dat we het beter zouden willen weten dan die vroegste kerkvaders die er al over geschreven hebben? Nou, dan zie je, en dat is ook wat de protestanten daartegen hadden, dat een traditie een geweldig machtige rol gaat spelen. En dat men zich ook er niet voor schaamt. En als die traditie dan niet zegt wat je in de Bijbel zo niet terug kan vinden, nou, dat is dan jammer voor de Bijbel, maar zo doen we dat. Want hoe hebben we het altijd gedaan?
Dus u zegt daarmee eigenlijk dat het enerzijds een terechte kritiek is op de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook tegelijkertijd voor onszelf een soort van toekomst.
Juist, meneer, je hebt dat fantastisch samengevat. Ik heb daar zoveel woorden van nodig en hij zegt dit in één zin. Ik zag daarachter nog een hand. Joh, dat is ook geweldig. Dat is helemaal... Jammer dat je hem nou zelf niet kon stellen, Inke. Heb je geen andere voor me? Oh, nog niet, kom nog. Wie? Leo.
Ja, bij artikel 29 bent u een beetje snel over het derde kenmerk van de tucht erin gegaan. Want het had niet zo'n zin in, volgens mij.
Jawel, want dat komt de volgende keer. In die volgende artikelen komt die tucht en die sacramenten komen nog uitvoerig aan de orde.
Oké. Okay. Een paar richtlijnen vragen van waar je dan, zonder met concrete voorbeelden misschien te komen, maar wat zijn dan de zaken aan twee kanten van de medaille waar u wat vandaag, over wil zeggen?
Vandaag heeft het vooral te maken met de seksuele moraal. Heel veel gemeenten, en sommige zelfs van die traditionele kerken dreigen, zoals de Anglicaanse kerk, wereldwijde scheuring te beleven in de beoordeling van homoseksualiteit bijvoorbeeld. En we allemaal worden geconfronteerd met de vraag, in hoeverre gaan we toestaan dat jonge mensen samenwonen voordat ze gaan trouwen, of zelfs helemaal niet meer gaan trouwen. Dat zijn actuele problemen voor ongeveer alle kerken en gemeenten. En sommige ervan die hebben besloten om daar helemaal niks aan te doen, want het water is toch niet meer te keren, de dijk is al doorgebroken. Anderen doen dat wel op de ouderwetse, zeer rigoureuze manier met openbare schuldbeleidenis in de kerk en al die dingen meer. En daartussendoor heeft elke gemeente daarin moeizaam zijn weg te vinden. En dat gebeurt nooit tot volle tevredenheid, daarom zei ik al, de Anglicaanse kerk wereldwijd is natuurlijk veel groter dan alleen maar de kerk van Engeland. Het is een hele grote gemeenschap die dreigt inderdaad over dit punt uit elkaar te vallen. Dus vandaag hebben we een heleboel vraagstukken die liggen op dat terrein van samenwonen, homoseksualiteit en alles wat daarmee samenhangt. Terwijl dat vroeger waren dat niet zozeer de actuele problemen. Dat zat allemaal nog wel redelijk snor, voor zover je dat kon beoordelen. Maar dat zijn de zaken waarin we geneigd zijn de dingen maar naar te laten lopen, omdat het toch niet meer, zoals een dominee tegen mij zei, ja, ik vraag de mensen er maar niet meer naar, want 70% met hen is al met elkaar naar bed geweest. Dus. En wat moet je dan zeggen als ze zeggen, ja, we zijn al met elkaar naar bed geweest, moet je ze dan de kerkdienst maar onthouden? Dus ik vraag het maar niet meer. Ja, kan ik begrijpen. Of het goed is, is wat anders. Dus ja, dat zijn wel dingen die heel actueel zijn vandaag de dag. Vanmorgen zei een van de mensen in die gemeente waar ik was, nou, wij zijn er nog strenger. Maar dat woordje nog vond ik wel veel zeggen. Ik denk elke keer, dat zou het over 10 jaar zijn, et cetera, et cetera. Dus ik heb toch een paar voorbeelden genoemd, juist omdat dat dingen zijn waar heel veel gemeenten momenteel mee worstelen. En waar eigenlijk ook geen simpele oplossingen voor zijn, hoor. Laten we dat even bedenken. Maar alsjeblieft, volgende keer gaan we het verder hebben over tucht en de sacramenten. Dus dan komen die dingen nog wel nader aan de orde. Henk?
Ja, in het Oude Testament wordt heel gedetailleerd beschreven hoe de hele tempeldienst moest verlopen en alle feesten worden beschreven en alles. En nou eigenlijk schets je een beeld dat in het Nieuwe Testament eigenlijk wordt geen enkele richtlijn gegeven. Ik denk van ja, het zou op zijn minst wel handig geweest zijn als hoeveel vaak je nou het avondmaal moet vieren, weet je wel. Maar het wordt allemaal niet gegeven.
Nee.
Is de enige reden dan,
tuurlijk,
dat moet de Heilige Geest
tuurlijk
geven?
Tuurlijk, die reden weet je ook best. Ja, je geeft het al aan. Je geeft dat al aan. Dat maakt het geweldige verschil aan dat de Heilige Geest in Handelingen 2 op de aarde is gekomen. Voor die tijd moest alles tot in de puntjes geregeld worden. En dat is niet meer zo. Daarom, zo'n Dordtse kerkorde, met alle respect, want het is natuurlijk een zeer ingenieus argument, maar dat zou eigenlijk niet moeten. Maar dat was weer, dat hoort bij de 16e eeuw, toen de kerk nog zodanig in elkaar was, dat zou je helemaal geen autonome plaatselijke gemeente hebben kunnen voorstellen. Het moest dus allemaal tot in de puntjes geregeld worden. Maar als je nu zegt, in de 20e eeuw, wij houden ons nog steeds, 21, pardon, we houden ons nog steeds onverkort aan die Dordtse kerkorde, van 15 zoveel, dan denk ik ook, is er nog niks gebeurd, is er nog niks veranderd, is dat dan een weergave exact van zoals het in de Bijbel staat? Natuurlijk niet, want de Bijbel geeft al die voorschriften helemaal niet. Dat is allemaal door mensen uitgedacht met de beste bedoelingen, en ik zeg ook niet dat het onbijbels is, maar wij zouden het vandaag een heleboel van die dingen anders oplossen. Ik ben blij dat ik in een gemeente zit waar wij daar niet aan gebonden zijn. Waar wij naar bevind van zaken vanuit de geest van de schrift, dus niet met beroep op bepaalde concrete teksten waar dat zou staan, want die zijn er niet, maar vanuit de geest van de schrift met elkaar samen kunnen nadenken over hoe gaan we de dingen oplossen en benaderen. En dus in plaats van te zeggen, nou het staat in artikel zoveel, dat is makkelijk, dus daar houden we ons gewoon aan, zeggen wij liever dan, zoals ik dat in de lange tijd dat ik zelf oudste was in deze gemeente, dan gaan we op de knieën en dan vragen we de Heer om wijsheid hoe we dit moeten oplossen. Daar geloof ik meer in. Het is de moeilijker weg. Maar sinds de Heilige Geest gekomen is, heeft de Heer God gezegd, alsjeblieft, ik laat de kerk in jullie over, tot op zekere hoogte. Jullie gaan het maar regelen met elkaar. Je hebt de Heilige Geest ontvangen en dat is ruim voldoende. En daarom zijn er ook 3 kerkelijke systemen mogelijk. Misschien kan je nog wel varianten bedenken. En die hebben allemaal hun voor's en hun tegen's. Maar kijk wat past in deze tijd het beste en wat is nog steeds in de geest van de schrift. Maar hoe zouden wij het vandaag het beste kunnen doen? Dat is altijd het voordeel van mensen die met een nieuwe gemeente beginnen. Dan wanneer je in een gemeente zit die al honderden jaren oud is. Dat is lastig. Dus je gaf het antwoord zelf al, Henk. Ik wist ook wel dat je het wist. Wie nog meer? Ko, jij als gast, speciale gast vanavond. Oké. Okay. Ja, dan... Ik ga verder niemand aanwijzen. Goed, dan gaan wij daar een punt aan draaien. Leuk dat jullie er allemaal waren. Kom je de volgende keer ook weer? Gaat over tucht en sacramenten. Ja, ik vond het mooi. Goed, laten we deze avond afsluiten met het gebed. Dank u wel, Heer onze God. Voor al die mannen die in vroeger eeuwen nagedacht hebben over al dit soort moeilijke vragen. Hoe run je een kerk? Hoe doe je dat met elkaar? Wat kan wel en wat kan niet? Wat is in de geest van de schrift? Hoe hebt u het bedoeld? En het blijft een worsteling, Heere God. Want we kunnen wel kritiek hebben over hoe dat vroeger zo bedacht is. Maar dat wil niet zeggen dat wij het beter doen. En daarom moeten we u voortdurend bidden om de leiding, de kracht en de afhankelijkheid van uw Heilige Geest. En bidden om die mannen die u ook vandaag in onze kerken en gemeenten wilt geven, die dat werk kunnen doen, mogen doen, omdat ze door u geroepen zijn. aangesteld door de Heilige Geest. Heere God, help ons daarin. Help ons om gemeente te zijn zoals u het bedoelt, ook in deze 21ste eeuw. Een gemeente die bruist en die leeft, waar de kracht van de Heilige Geest ervaren wordt. Waar mensen tot geloof komen. Waar mensen worden opgebouwd en geholpen en bediend. Waar mensen zich omringd mogen weten met de zorg en de liefde van anderen. Heer, we komen hier uit allerlei kerken en kringen vanavond bij elkaar. Help ons en zegen ons, voor zover we daar enige invloed op hebben, om in die gemeente gestalte te geven aan het gemeentelijk leven. Zoals u het vandaag bedoelt. Binnen de grenzen van de schrift. Onder de leiding van de Heilige Geest. Dank u voor uw woord. Dank u voor uw geest. Voor die twee samen. Want met het woord alleen gaat het niet. En met de geest alleen gaat het ook niet. Maar met die twee hebben we ruim voldoende om het uit te zingen met elkaar. Tot aan de wederkomst van de Heer Jezus. Geef ons die kracht en die genade en die afhankelijkheid. Help ons ook om in onze eigen gemeente, waar we toe behoren, niet alleen maar met de vinger te wijzen naar alles wat er misgaat. Althans in onze ogen. Want gemeente zijn is moeilijk. Dat gaat met vallen en opstaan. Met heel veel gebreken. Maar Heer Jezus, u bent onze bisschop en het hoofd van de kerk. Het hoofd van het lichaam. Uiteindelijk gaat het om u in de kerk. En zal het kerkelijk leven goed kunnen functioneren als onze harten op u gericht zijn. Als we uit u leven en voor u leven, met u leven. Als we u in onze gemeente de eerste en de hoogste plaats geven. Als u werkelijk als hoofd ook in ons midden kunt functioneren. Bewaar ons ervoor dat we ooit de kerk als ons ding zouden gaan beschouwen. Waar wij het voor het zeggen hebben. Heer, zo leggen we alle dingen die we besproken hebben, die soms best kritisch waren, terug in uw handen. Help ons om zelf over deze dingen door te denken. Want als goede protestanten willen we toch dat elk van ons zich persoonlijk geleid weet door uw woord en door uw geest. Zegen ons als we van hier gaan. En breng ons de volgende keer, als u het nog kunt, ons schenken in de gezondheid hier bij elkaar. Wij loven en we prijzen en we danken u voor alles wat u bent en voor alles wat u geeft. In de wonderbare naam van de Heer Jezus. Amen. Amen.